Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Ieder die ook thuis meekijkt en u ook als gast aanwezig in deze dienst of thuis, hartelijk welkom. Vanmorgen op deze Israëlzondag zal onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan in deze dienst. En gaan we ons voorbereiden op het heilig avondmaal van volgende week. Voor foto met groet zal dominee Schone willen een overlijdensbericht afkondigen. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Lisette van der Kolk uit de Erkensakker. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook u thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op zondag 25 september 2022 overleed in de leeftijd van 79 jaar Nico Erensperger. Hij woonde aan de Waalbandijk 15 in Ochten. Gisteren werd er hier in de kerk een dankdienst voor zijn leven gehouden, waarna hij werd begraven op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Bevelen de rouwdragende familie Erensperger, in bijzonder zijn vrouw, van harte in uw voorbeden en meeleven aan en wensen deze familie Gods vertroosting toe in het verdriet. We willen nu in nagedachtenis aan hem een moment stil zijn. Daarna zingen we Psalm 42, het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Zijn we nu een moment stil. onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen op deze Israëlzondag die bekende psalm, psalm 122, verder zingen. We willen nu zingen vers 2 en 3. Laten we dat doen. Gemeente, met het oog op de viering van het heilig avondmaal, volgende week zondag, willen we nu samen het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen. En dat doen we op deze plek waarop we normaal de 10 geboden van God horen. En het past heel goed om dat nu te doen, want in dat formulier komen die geboden van God ook terug. U kent dat wel in die woorden, hè, dat we ook door dit formulier gewaarschuwd worden om er geen beeld van God te maken. Nee, dat komt toch overeen met die eerste geboden van God en ook de naam van God niet te lasteren. Dus dat komt helemaal terug in dit formulier. Dus we willen dat nu samen lezen. Daarna willen we samen zingen Psalm 139 en daarvan vers 1 en 14. Als een gebed naar God: Heere, doorgrond en kent mij en zuiver mij, reinig mijn leven. En door en in dat werk van Jezus Christus, waar dit formulier ook over gaat spreken. Laten we samen nu luisteren naar dat formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ontschrijft in 1 Korinthe 11. Daar staan de volgende woorden: Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat een ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met het doel waartoe de Heere Jezus Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 onderdelen. In de eerste plaats: laat een ieder bij zichzelf zijn of haar zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat een ieder zijn hart onderzoeken of hij al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn of haar geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in zijn genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden, en wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. En nu klinken dan die geboden, die 10 geboden van God. En je zegt misschien, ja, maar die klinken toch elke week. Die klinken elke week, hè? Oud-testamentisch, soms ook Nieuw-testamentisch. Nu dus vanuit dat formulier. Elke week is het een spiegel. Maar hier wordt het in het bijzonder ook benoemd naar mensen toe die in de kerk zitten en die niet alleen merken dat ze daar strijd tegen te hebben te voeren, tegen de zonden die hier nu genoemd worden, maar die daar ook, bij wijze van spreken, maar vooral die daar aan vasthouden en waarin het woordje strijd er niet meer is. Dat je als het ware je er gewoon aan overgeeft. Voor hen is hoop, want je mag je bekeren in geloof tot hem. Maar daarom is het zo nodig om ons voor te bereiden. Is het in ons leven nodig dat er bekering plaatsvindt? Is er in ons leven nodig dat we met zaken bij de Heer Jezus komen? Dus laten we ook zo naar deze woorden luisteren. En dan worden we inderdaad, als we dat niet opruimen, en dan kunnen we niet toch avondmaal houden, maar we moeten het opruimen, bij Jezus brengen. En dan staat er, wordt dit genoemd. Dat geldt voor alle dienaren van afgoden, alle afgodendienaars. Allen die zich een beeld van God maken. Allen die de naam van God lasteren en misbruiken. Allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Allen die, dus bewust, tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken. Allen die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen. Allen die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen en bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. En dan zegt dit formulier, zolang zij aan zulke zonden vasthouden. En dat woordje strijd ontbreekt. Het gaat hier niet over mensen die worstelen met bepaalde zonden. En daar steek ik ook mijn vinger op. En bij elke die hier klonk, dan zegt ook dominee Schonewille, maar daar heb ik ook last van. En daar ben ik ook in. Daar ga ik soms ook de mist in. En soms wel vaker dan mij lief is. Maar het gaat hier aan dat je als het ware daaraan vasthoudt, dat je daaraan overgeeft, dat je ook wel prima bij vindt. Ja, dan snap je wel, dan is dat dubbel. Hoe kan je dan avondmaal vieren? Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar, dat heeft u al geproefd uit mijn woorden, dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan alleen hij of zij wie zonder zonde is. Nee, want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij er daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er ook niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij wel behoren te doen. En wij erkennen dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, want dat gebeurt bij een gelovige die de Heer Jezus heeft liefgekregen, verlangen wij meer en meer tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. En dan zullen we er ook nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt. en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, willen nu samen, voordat wij de Bijbel openen, het aangezicht van onze God zoeken. Laten we samen bidden tot u. Heere God, zo mogen wij tot u komen. Heilige God en Vader in de Heer Jezus Christus. Samen mogen wij in het gebed tot u komen. Met de kinderen in de kerk, de allerkleinste, we horen kindergeluiden. En hoe heerlijk is dat, dat dat mag en kan, ook in de kerk, dat je jong meegenomen mag worden en dat er ook aan jou gedacht is, omdat er ook zometeen een plek is, ook in de kerk, in een andere zaal, waar kinderen van alle leeftijden mogen samenkomen. En misschien blijf je wel bij papa of mama. Dank u wel, heren, dat wij zo een gemeente mogen zijn waarin iedereen meetelt. En samen met jong en oud mogen wij tot u komen in het gebed, om bij u te schuilen, om bij u uit te rusten. We hebben dat nodig, Heere God, want we leven in een onrustige wereld. En, Heere, die onrust die kan ons ook zo vaak te pakken nemen. Maar wat is het dan heerlijk om toch vanmorgen in uw huis te zijn, om in de stilte van dit gebouw uw aangezicht te zoeken. En u hebt het ook zelf tegen ons gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. En vanuit uw ogen, Heere, zijn we dat allemaal, vermoeid en belast. De ene ervaart dat misschien op dit moment in zijn of haar leven. En de ander die ervaart die last helemaal niet. Maar u ziet het, Heere, dat het voor ons allen geldt. Maar u nodigt ons om tot u te komen. U nodigt ons, Heere, ook door de woorden die al mochten klinken, door dat avondmaalsformulier, maar ook door het zingen van die bekende psalm, psalm 139, Hebt u ons al de ruimte gegeven om tot u te komen. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. En scan mijn leven. En wat er ook niet goed is als u zo'n scan doet over mijn leven. Heer, wilt u het wegnemen. Opdat ik de weg ter zaligheid mag gaan. De weg van de zaligheid mag gaan. Heren, dank u wel dat u onze ogen wil openen. Dat u ons leven wil scannen door uw woord en geest. En dat we dan ook nu niets achterhouden. Heren, dat vraagt u van ons. U vraagt niet om onszelf te redden. Maar u vraagt aan ons om te erkennen waar wij redding voor nodig hebben. Maar dan mogen wij ook weten, heren, als we dat ook bij u brengen in het zingen van zo'n psalm, maar ook in het gebed tot u nu, de levende God, dat als wij onze zonden belijden, heren, dat het evangelie een kracht van God is tot behoud, zoals ook Paulus dat zegt, een kracht van God. En dat woordje in dat Griekse taal, die laat zien, heren, dat het niet zomaar een kracht is, maar daar staat het woordje dynamiet. Dynamiet. De evangelie is als dynamiet. Al die stenen die wij bij u brengen, al die muren die wij hebben opgetrokken, heren, u vraagt het om het maar eerlijk te erkennen. Maar nu, heren, willen wij u ook vragen of u uw dynamiet wil gebruiken om het te vergruizen, om het weg te doen. En dat wij, heren, vrij tot u mogen gaan en ook vrij voor uw aangezicht mogen staan. Dankzij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens dood, wiens lijden en sterven en opstanding wij gedenken, ook in deze viering rondom het heilig avondmaal. O Heere, wij willen u bidden. Wilt u in deze cyclus van het avondmaal met uw dynamiet werken? Dat het evangelie zo mag landen. Tot eer van u. Tot bevrijding en heil van mensen. O Heere, wees onze zondag. Ook over de dienst van vanmorgen. En wees bij de kinderen als ze zometeen naar hun eigen ruimte gaan. Wees hier bij de leiding die ook hen over u zal vertellen. Heere, kom in ons midden als we uw woord lezen. Kom met uw woord en geest in ons midden. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden en schuld. In Jezus' naam alleen. Geloofd en geprezen zij u, grote God, liefdevolle Vader. Onze Heere Jezus, Christus onze Heer en Heiland. En ook aan u, alle lof en eer, o Heilige Geest van God. Amen. Gemeente, we willen samen lezen uit Genesis 41. We gaan verder met de Jozefgeschiedenis. Maar tegelijk is het ook Israëlzondag. En tegelijk is het voorbereiding Heilige Avondmaal. Dus dat is best heel veel op zo'n zondagmorgendienst. En we hoorden net al de klok slaan, hè, dat het 10:00, 10:30 is. En tegelijk heb ik wel, kan niet anders, moet ik wel een stukje lezen, in de zin, een stuk lezen die wat groter is dan anders. Want we lezen namelijk uit Genesis 41 en ook uit Romeinen 11, om in het bijzonder ook die lijn te maken naar de Israëlzondag. Genesis 41, daarvan lees ik de versen 1 tot en met 8, en daarna lees ik verder vanaf vers 25... En daarna gaan we naar Romeinen 11. Romeinen 11 vanaf vers 1. Maar allereerst Genesis 41. En daar luidt het woord van onze God als volgt. En het gebeurde na verloop van 2 volle jaren dat de farao droomde en zie, hij stond aan de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op. Mooi van uiterlijk en vet van vlees, en zij graasten in het rietgras. Maar zie, na hem kwamen uit de Nijl 7 andere koeien op, lelijk van uiterlijk en mager van vlees, en ze gingen bij de andere koeien aan de overkant van de Nijl staan. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de 7 koeien die mooi van uiterlijk en vet waren op. Toen werd de farao wakker. Daarna sliep hij weer in en droomde voor de 2e maal. En zie, 7 aren kwamen op in 1 halm, dik en mooi. En zie, daarna kwamen er 7 dunne en door de oost en wind verschroeide aren op. De dunne aren verslonden de 7 dikke en volle aren. Toen werd de farao wakker en zie, het was een droom. En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest verontrust was. Hij stuurde boden en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen roepen. En de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen. Nou, dan gaat dat bijzondere gebeuren. We hebben gehoord vorige week dat Jozef in de gevangenis is. En daar in de gevangenis, zo kunnen we lezen in hoofdstuk 40, heeft hij aan de schenker en de bakker de droom uitgelegd die zij droomden. En we zien dan dat die geschiedenis ook de farao bekend wordt. En dat Jozef dan wordt opgehaald. En daar gaan we verder lezen. Als dan ook Jozef dan ook voor de farao staat en dan ook de dromen gaat uitleggen. Dus we maken een sprongetje, want anders wordt de tekst te veel. Maar tegelijk houden we wel degelijk de lijn van het verhaal vast. We gaan verder lezen vanaf vers 25. Toen zei Jozef tegen de farao, de dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die 7 mooie koeien betekenen 7 jaren en die 7 mooie aren betekenen ook 7 jaren. De dromen zijn 1. Die 7 magere en lelijke koeien die na hen opkwamen zijn 7 jaren en die 7 lege door de oostenwind verschroeide aren zullen 7 jaren van honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende 7 jaar zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn. En de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land, vanwege de honger die daarna zal komen. Want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat. En God zich haast om die uit te voeren. Nou, tot zover lezen we uit Genesis 41. En we willen in de verkondiging willen we stilstaan bij wat God aan het doen is. God, wat is God aan het doen? Nou, daar getuigt Jozef van. Vers 25. Toen zei Jozef tegen de farao, de dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. En ook in vers 27, of in vers 28 komen we tegen dat dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. En ook in vers 32. Dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren, om die zaken te doen. Dus God is doende. Dat willen we vasthouden. Dat zetten we ook boven de preek. We willen nu naar Romeinen 11 gaan. Romeinen 11, daarvan lezen we eerst vers 1 en daarna vers 5. En dan lezen we verder een aantal versen, dat hoop ik u steeds te vertellen. In Romeinen 11 gaat het over Israël, in bijzonder ook de beloften voor Israël. En daar klinken de volgende woorden in vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik, Paulus, ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. Vers 5. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. En dan vers 13 en 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. En dan lezen we verder vers 29. Tot en met 32. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming gekregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontfermingen die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Als we deze woorden lezen uit Romeinen 11, is het best moeilijk. En tegelijk begrijpen we heel goed dat hier woorden klinken dat God trouw is aan zijn volk. En dat hij beloften heeft voor Israël tot op de dag van vandaag. En dat wij hebben gelezen dat de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn. En dat hij zich over Israël blijvend ontfermt en bijzonder ook in de toekomst daar nog ook rijke beloften in geeft. Nou, voor u op deze Israëlzondag is een gedeelte om in het geheel te lezen. Romeinen 11, lees het eens. Om ook zo die Israëlzondag ook voor uzelf tot u te nemen. Om stil te staan bij Gods plan met Israël. We willen samen nu een lied zingen en jullie jongens en meisjes mogen gaan naar jullie eigen ruimte. Ik heb opnieuw het kinderlied uitgekozen omdat dat zo mooi aansluit bij de lezing uit Genesis 41, lied 531 en daarvan vers 4 en 5. Uit de bundel Weerklank, lied 531, 4 en 5. gemeente van de Heer Jezus Christus. En zo mogen we elkaar elke zondagmorgen aanspreken. Paulus doet dat ook in wel heel wat brieven. En spreekt hij de gemeente aan, ook als heiligen, afgelopen maandag en woensdag, toen we catechisatie hadden, toen stonden we daar ook bij stil. En dat je de gemeente ook heiligen mag noemen. Een grote aanspraak, geliefden in de Heer Jezus Christus. Zo werden we in dat avondmaalsformulier aangesproken. Eigenlijk is dat al een preek op zich, hè? Als we zo mogen beginnen. Het laat zien wie u bent, door genade. Het laat de plek zien en ook hoe we elkaar mogen aanspreken. Hoe de Heere God ook u en jou aanspreekt. Als zijn volk, als zijn kinderen. Dan moet je dan niet een kind van God worden? Ja, wij mogen inderdaad steeds weer horen dat wij mogen komen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat is zeker waar. Maar tegelijk was God al wel de eerste. Hè? Is hij degene die aan het begin van uw leven stond bij de doop, die je aanspreekt als een kind van hem. God heeft kinderen. Er is wat heel veel ingekomen, wat de Heer Jezus ook gebruikt. Ik is ook gelijk voor die jongste zoon, ook van huis gaat. Dat is de vader van de jongste zoon en ook een oudste zoon heeft die thuis blijft. Zo'n verhouding tussen God en mensen wordt ook heel vaak dus in dat symbool uitgedrukt van een vader met kinderen. Gemeente, nu ben ik ook een vader van kinderen. Ik heb ook twee kinderen. En wat kan je als vader enorm druk zijn, hè, met je kinderen? En dat doe je jezelf aan, want dat komt omdat je veel van ze houdt. Maar soms ben je er zo druk mee dat je soms wel eens heel weinig toekomt aan je eigen dingen. Elke keer weer als ik in de lente, ik heb het misschien al eens een keer eerder genoemd, hè, zo'n merel zie, hè, die er helemaal verwilderd uitziet met zijn veertjes alle kanten op. Hè, dan moet ik altijd lachen, want dan denk ik van nou, dat lijkt wel een beetje op ons. Hoe wij ook zo druk zijn, hè, met onze kinderen. En tegelijk ben ik ook blij ermee dat we zo ook betrokken zijn op onze kinderen. En als u geen kinderen hebt, dat snap ik, maar dan bent u wel het kind van ouders. Misschien herkent u dan ook dat beeld. Hè, dat je ook ouders hebt gehad die ook zo met je bezig zijn geweest, ook op hun manier. Hè, misschien zat er ook wel heel veel tussen waarvan je zegt, daar ben ik tekort gekomen. Maar ik hoop ook dat u kan zien dat zij dat ook hebben gedaan, ook met hun mogelijkheden. Hè, toch om jou te geven wat je nodig had. Maar wat kun je daar druk mee zijn? Hè, wat kan je daar toch drukdoende mee zijn? Steeds weer ben je bezig van, zolang je ook ouders bent, om je kinderen alles te geven. En heel vaak kom je zelf daar wel wat achteraan. En niet met de instelling omdat je je kinderen als prinsen en prinsessen wil behandelen, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar je wil wel het goede voor hen zoeken. Je bent betrokken op hen. He, je bent lichamelijk, ben je voor hen aan het zorgen. En daarom doe je je werk, doet u je werk. Ook als vader en moeder komt er brood op de plank. Maar als het goed is, ben je ook meer op hen betrokken. Je bent ook op hun welzijn betrokken. Je bent op hun geloof betrokken. Nou, dan is me dat wel een taak, of niet? Ik vind het echt een taak. En tegelijk doe ik het maar uit de liefde van mijn hart. Maar gemeente, dat is wel mijn hoofdtaak. En ik hoop ook dat u dat mag zeggen. Dat je niet zegt, ik zit in de kerkraad en dat is mijn hoofdtaak. En u hoort mij ook zeggen, ja, ik ben toch dominee, dat is uw hoofdtaak. Nou, ik ben inderdaad dominee, maar ik ben boven alles eerst iemand die de Heere moet dienen. Ik ben geroepen om inderdaad een kind van hem te zijn. En de eerste roeping die ik daarin ook heb, is wel ook de zorg voor mijn gezin. En ik heb altijd, de eerste kerk die ik te leiden heb samen met mijn vrouw, dat is mijn huisgezin. En ik hoop ook dat u dat ook zo mag zien. Dat je wel heel druk kan zijn in de kerk, maar als je je eigen kerkje in de kerk verwaarloost, dan zijn we niet goed bezig. Die eerste roeping ligt wel degelijk in het gezin, dat is ook heel Joods. Die huisgodsdienst, daar moet het gebeuren. En de kerk die maakt niet goed wat in het gezin wordt nagelaten. Maar wat kan je er druk mee zijn? Soms, dan kan je er moe van zijn. Dan ga je 's avonds in bed liggen En dan denk je van, wauw, wat ben ik moe. Voor al die verantwoordelijkheden die ik draag. Hè, de wassen draaien, zeg ik niet dat ik dat doe, maar je doet het samen. Zuigen, dat doe ik wel. De wc schoonmaken, dat doen we samen. Dus, en dan heb je, je bent aan het werken, je doet de huishoudelijke klussen. Hè, en dan heb je ook nog eens een keer die gesprekken. Hoe gaat het op school? Je bent zo bezig met je kinderen en je bent er enorm druk mee. Maar wat is het heerlijk dat er op een bepaald moment dat je dan ook mag terugkrijgen, dat je merkt dat je kind met je in gesprek gaat. De liefde om voor je kinderen te zorgen is groot. Maar vergeet niet dat de loyaliteit van onze kinderen naar ons toe ook enorm groot is. Zelfs vaders en moeders die niet goed zorgen voor hun kinderen, die ervaren wel heel vaak dat kinderen enorm loyaal zijn. Maar zeker als je ook in je leven wel probeert ook alle liefde en zorg te geven, dan vertaalt dat zich vaak ook naar bepaalde momenten, dat je toch ook van hart tot hart met je kind gaat spreken, dat je kind het ook ziet, dat je kind op een bepaald moment toch ook op een bepaalde manier wil teruggeven. De liefde die je ook en het druk zijn die je er ook ingestopt hebt. En nu begrijp ik goed dat misschien u wel denkt nu op dit moment, nou, daar merk je maar niks van. Omdat je misschien nu wel een rebel thuis hebt. Omdat je misschien wel iemand thuis hebt die met hele andere dingen bezig is. Die nog helemaal met zijn eigen leventje bezig is. Dat snap ik. En die fase die heeft u misschien ook wel gehad, ik ook. Dus ik hoop ook dat we daar wat doorheen kijken, dat we niet de moed opgeven. Maar het is wel waar dat je natuurlijk op een bepaald moment daar wel naar verlangt. Dat je op een bepaald moment niet omdat je terug wil geven, dat je terug moet krijgen. Maar dat je merkt dat de liefde die je ook samen, ook als ouders hebt willen geven aan kinderen, resulteert ook in een goede band met elkaar. En dat je op een bepaald moment ook van hart tot hart mag spreken. En ik hoop ook dat u dat soms ervaart. En ik wil ook zeggen, hou ook moed. Dat toch op een bepaald moment mag kantelen als dat nu ontbreekt. Maar wat is dat dan iets heerlijks? Want dat is ook een geschenk. Dat je op een bepaald moment ook merkt dat je kind ook open is naar je. Dat hij ook zichzelf durft te zijn. Dan ben ik altijd trots. Dan ben ik niet trots van, dat heb ik nou gedaan. Want ik heb zoiets, die liefde die ik geef aan mijn kinderen, die heb ik ook weer van mijn ouders gekregen. Dus ik mag het eigenlijk gewoon doorgeven. Maar u snapt wel, dat geeft grote vreugde. Waarom hou ik nou zo'n inleiding als deze, gemeente? Omdat u dan kan meevoelen, in kan voelen, als u zegt, dit snap ik. En als je het zelf niet hebt, kinderen, dat je zegt van, nou, ik hoop dat je zulke ouders hebt gehad, die wel zo in je geïnvesteerd hebben. En als je het erin ontbreekt, dan snap ik ook dat dat pijnlijk is. En laten we elkaar helpen. En zoek iemand op om daarover te praten. Maar ik wil vooral invoelend maken hoe de Heere God ook bezig is met zijn beide kinderen. De Heere God heeft ook twee kinderen. Ik heb twee kinderen. En de Heere God heeft ook twee kinderen, om het zo maar te zeggen. De oudste zoon en de jongste zoon. En die zin kennen we wel. Het is een gekennis van de Heere Jezus. Waarin hij ook heel duidelijk maakt. Het gezin van de vader bestaat uit die twee kinderen. We kennen de gelovigen die behoren bij dat volk van God. Dat is die oudste zoon, Israël, waarmee het begon. En ook later is er ook een ander kind geboren. Dat is ook de jongste zoon. Dat wordt ook vaak gezegd, dat zijn de gelovigen uit de heidenvolkeren. Dat zijn wij. Wij zijn er later bijgekomen. En wij horen samen tot dat huisgezin. Maar wat is het belangrijk om te beseffen dat de Heere God ook op dit moment, maar door heel de geschiedenis heen, bezig is zowel met zijn oudste zoon als met zijn jongste zoon. En zo'n Israëlzondag als deze, die moet ons daar ook bij bepalen dat we niet denken of zo dat de Heere God zich alleen maar met de jongste zoon bezighoudt. En dat de oudste zoon er niet meer toe doet dat de jongste zoon de plek heeft ingenomen van de oudste zoon. Nou, dat is helemaal niet bijbels, we hebben het ook samen gehoord. God is doende met zijn volk. We lezen dat al in Genesis 41. Daar begin ik mee. In Genesis 41 hoor je dat God doende is met zijn volk. Hoe kom ik daar nou bij? God is doende met zijn volk. Ja, omdat ik ook nog wel een beetje opgegroeid ben met de Oude Statenvertaling. En ik ben heel blij dat de Herziene Statenvertaling er is. Want ik vind dat heel belangrijk, dat dat dichter komt bij de taal van onze tijd, ook de taal van onze jongeren. En dat vind ik heel belangrijk. Maar in die oude Statenvertaling staat als het ware als Jozef voor de farao staat. En de farao die heeft dromen gedroomd, waar hij niks van begrijpt. Dan gaat Jozef heel duidelijk tegen hem zeggen: farao, ik ga het u uitleggen, maar ik kan dat niet. Dat is uiteindelijk iets wat alleen de Heere kan doen. Maar de Heere die gaat dat doen, die wil mij daarvoor gebruiken. Maar farao, het gaat over iets, en dan staat er in de oude Statenvertaling: God is doende. God is bezig met zijn volk. God is bezig met zijn volk om zijn volk in leven te houden. En u farao, die wordt eigenlijk daarbij ingeschakeld. God is bezig om dat kleine volk van Jacob in de tijd vast te houden, ook levend te houden, omdat hij namelijk beloften heeft gegeven aan dat volk. En dan komen we bij Genesis 12, als de Heere God ook aan Abraham beloften geeft, dat ook in hem, dat hij zou uitgroeien tot een groot volk, dat uit hem ook de Messias geboren zou worden, en dat ook uit hem en door die Messias ook vele geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dan mag Jozef als het ware zien en mag het ook zeggen dat wat in die dromen gebeurt, hè, die dromen zijn niets anders als het ware als profetieën van God naar u toe. En ik zeg het met mijn woorden. Want God is bezig iets te doen. God is doende en hij wil als het ware dat kleine volkje, en ik zeg het met mijn woorden, wil die tot in leven houden, ook door allerlei moeilijke tijden heen. Farao, er zal een hongersnood komen, er zal een overvloedsperiode komen. Maar als we daar niet goed mee omgaan, dan zal dat tot vernietiging van Egypte zijn. Maar als wij daar goed mee omgaan, dat wil God laten horen door deze droom, door deze profetie, dan zal er leven komen, dan zullen we door die hongerperiode, zullen we levend heen komen. En God, die maakt het ons bekend. En uiteindelijk is God bezig om het te doen, om het te maken. Hier zie je echt de vader die bezig is met zijn oudste kind. God is bezig met zijn oudste kind en dat kind laat hij nooit los. En wat heerlijk is dat dat ook gebeurd is. Dat uiteindelijk die dromen, die profetieën zijn uitgekomen. En dat Jozef daar een belangrijke rol in speelde. En dat uiteindelijk een volk behouden werd. En dat Jacob ook daar nog naartoe mocht trekken. En dat een volk Israël behouden mocht worden. En Egypte, heel Egypte, mocht daarin delen. De hele wereld, toenmalige wereld, die ook naar Egypte ging, die mocht daarin delen. Maar gemeente, onthoud één ding, wat hier gebeurt. Dat is niet in de eerste plaats om Egypte. In de eerste plaats niet. En dat is ook niet in de eerste plaats om die volkeren. Maar het is in de eerste plaats om zijn eigen volk, die oudste zoon, te bewaren. En natuurlijk wel tot zegen te stellen van andere volkeren. Gemeente, daar is God niet mee opgehouden. Natuurlijk is er later door de Heer Jezus Christus ook heel duidelijk gezegd, Dat hij uiteindelijk ook wilde dat die boodschap ook de wereld rondging. En dat er ook allerlei volkeren tot discipelen gemaakt zouden worden. Dat er gelovigen zouden komen, onderwijs hen en doop hen. En leer hen alles wat ik u geboden heb. Toen ging dat evangelie de wereld rond. Toen werd er zo'n jonge zoon geboren. De gelovigen uit de heidenvolkeren. Maar in dit Bijbelgedeelte zien we dat God doende is met zijn volk. Gemeente, zou de Heere God daarmee gestopt zijn? Zou ik mij niet kunnen ontfermen over mijn oudste zoon, waar ik zoveel liefde in gestoken heb? Ik kan me daar niks bij voorstellen, dat een liefdevolle vader de oudste zoon zal opgeven, toch? Hoeveel te meer de hemelse vader? Hoeveel te meer hij die, als ik het nog zou kunnen misschien, omdat ik misschien niet meer goed in mijn hoofd zou zijn. Dat kan zo zijn dat bij mij een keer stopt om voor mijn kinderen te zorgen, om wat voor reden dan ook. En sowieso, het houdt een keer op. Maar bij de Heere God gaat zijn liefde, houdt nooit op. Zijn liefde voor Israël houdt altijd stand. En daarom mogen we ook in Romeinen 11 dat ook zo duidelijk lezen. Als wij in deze tijd misschien wel denken, wat zien we er nou van? Zijn belofte met Israël, velen uit Israël erkennen de Heer Jezus niet als Messias. En wat zien we nou van zijn plannen? Je zou kunnen zeggen, wat is er nou zichtbaar van? Maar in die tijd van die farao zouden we ook kunnen zeggen, wat is er nou zichtbaar? Was het nou zo zichtbaar in die 7 jaren van overvloed, in die 7 jaren van magerte? Dan zou Jacob ook wel kunnen roepen, mijn zoon is weg. En in die jaren, je zou kunnen zeggen van waar bent u, God? Was het toen zo zichtbaar dat de Heere zorgde voor zijn volk? Nee, het werd door die profetie, door die droom, werd het meegedeeld. En ook nu, ook in de tijd waarin we nu leven, gemeente, reken maar dat de Heere God doende is met zijn volk. Er zijn rijke beloften, ook voor Israël op dit moment, die wij niet weg kunnen strepen, die wij ook niet weg willen strepen. Allereerst dit, in Romeinen 11, daar staat, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet, het is het Nieuwe Testament. Ik ben ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. En in bijzonder mag hij eigenlijk ook een droom laten klinken, in de vorm van een profetie. Ik heb dat niet gelezen, omdat ik dat nu ook in de prediking wil lezen. Maar ik heb wel gelezen in het bijzonder, dat de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn. Dat God zijn oudste zoon en zijn kind niet in de steek laat. Maar sterker nog, er is een profetie voor dat volk. Dat je ook mag weten dat wij ook een droom hebben gekregen. Een droom die in Romeinen 11 staat. En dit, want ik wil niet, broeders, zusters, ik wil niet, gemeente van ochtend, dat u geen weet hebt van dit geheim, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Inderdaad, wij zouden willen dat meer mensen daar, meer Joden, de Heer Jezus Christus zullen erkennen als Messias. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, maar er staat er wel dit bij. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan staat er, en dan, en zo zal heel Israël zalig worden. Dat gaat over de toekomst. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Daar zal de Heer Jezus dus zelf een rol in hebben. Dat heel Israël zalig zal worden in de toekomst. En daar staat bij, de verlosser zal uit Sion komen. En hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat is wat wij als droom, als profetie mogen horen. Hoe God op dit moment ook doende is met zijn volk. Hoe doet hij dat dan? Nou, gemeente, in de afgelopen decennia heb ik gelezen dat er al 10.000 Joden de Heer Jezus zijn gaan erkennen als de Messias. De afgelopen decennia. Dat zijn signalen dat God doende is met zijn volk. Maar hier staat ook heel duidelijk geschreven dat de verlosser uit Sion zal komen. Dus blijkbaar gaat de Heer Jezus Christus daar ook een hele belangrijke rol in spelen. Hoe, dat weet ik niet. Maar het heeft te maken wel degelijk met zijn komst. Want de verlosser die zal komen. En die zal zijn Israël, zal Sion opzoeken. En het kan zijn dat hij dat ook, voor zijn komst, dat hij in bijzonder ook zijn volk zal opzoeken. Hoe dat zal zijn nu. Door woord en geest, door ook te werken en mensen ook te brengen. Tot die erkenning. Of echt, als de Heer Jezus terugkomt, dat hij dan ook een bijzondere rol zal spelen. Om zijn volk, om de goddeloosheden van zijn volk af te wenden. En dan zullen ze hem zien. Ik weet het niet hoe dat is. Ik zie in ieder geval dat het iets is van de toekomst. Ik zie in ieder geval iets dat de verlosser, dat de Messias zelf daar een grote rol in zal spelen. Maar daar hoeven wij ook niet aan te twijfelen. Zo zeker als de Heere God door Jozef heen heeft laten zien dat hij doende is met zijn volk, dat hij zijn volk in leven heeft gehouden en dat ze in Egypte een leven mogen houden en later ook weer terug mogen keren naar het beloofde land. Zo zeker zijn die profetieën uit het Oude Testament voor onze garantie dat God ook de profetieën die hij nog heeft uitstaan waar zal maken, gemeente. En daarom is het nu voor ons de tijd om juist ook Israël tot jaloezie te bewegen. Dat hebben we wel gelezen. Daarvoor is het voor ons nu de tijd om in deze periode voor Israël te bidden. Want de Heere God die wil ook ons gebruiken om zijn volk het leven te geven. Hij wil ook ons gebruiken, dat lezen we. Dat zou het mooi zijn dat Israël op een bepaald moment ziet, hé, die jongste zoon. En ook hoe dat is uitgebreid op het rond van de wereld. Die jongste zoon, die hebben het wel over onze Messias. Die hebben wel onze Bijbel. Dat zou het mooi zijn dat ze op een bepaald moment, ja, als het ware door ons gedrag, hè, dat die oudste zoon er ook weer bij komt. En wat is het verdrietig dat die oudste zoon op dit moment, als hij aan de jongste zoon denkt, hè, vooral aan antisemitisme denkt. Omdat de kerk ook de Joden zoveel heeft aangedaan of te weinig het voor hen opnam. Dan staan wij op onze plaats. Hoe is dat nu bij u en bij jou en bij mij? In hoeverre speelt Israël een rol in ons gebedsleven? In hoeverre nemen wij die taak serieus om Israël tot jaloezie te wekken? Ze willen niks omgeven, het heeft ook geen rol in ons leven. Maar dan komt de broer ook nooit thuis, toch? Dat is ook met ons, met broers en zussen thuis. Als je niets omgeeft, ook in die gebroken verhouding, als je niet voor hem of haar bidt, als je nooit op uit bent om even een lijntje te leggen, komt het ook nooit goed. Zo is het ook met Israël. Ik zeg het niet zelf, de Heere God die zegt het. De Heere God die heeft inderdaad, toen op een bepaald moment, Israël, het grote deel, Jezus niet erkende als Messias, toen is hij inderdaad de weg gegaan van de volkeren. Maar ook met het doel, steeds weer met het oog op Israël, want hij wilde dat die volkeren Israël jaloers maakten. Dus ook dan zelfs, door al die eeuwen heen, is God ook bezig met zijn volk. Nou, gemeente, zo'n les krijgen we nu vandaag op deze Israëlzondag. Belangrijk om die momenten te hebben, toch? Dat we in het bijzonder erop betrokken raken. Dat we in het bijzonder ook die lijnen zien, die profetieën die nog uitstaan. Misschien zegt u, ja, maar het is voorbereiding heiligavondmaal. Ik had veel liever misschien een preek gehad over mijn toeleiding naar het heiligavondmaal. Nu valt het samen. Ik wil wel zeggen, dat eerste deel van het avondmaalsformulier is trouwens wel als een preek. Hè? Het is al een preek op zich. Ik zou zeggen, herlees die preek als u ook weer zo gericht wil zijn op het avondmaalsviering. Daar gaan we zometeen ook om bidden. Maar wat is het tegelijk ook belangrijk op deze dag, Israël niet maar een voetnootje te geven in het gebed. Maar dat we ook echt ervan bewust zijn. Het is Gods oudste zoon. En hij is erop betrokken. En hij wil ook uw betrekking en jouw betrekking erop. En hij wil ook uw en jouw geloof versterken. Door Israël in de gaten te houden. En tegelijk is het ook het fundament onder ons geloof. Stel je voor dat God niet trouw was aan Israël. Dat de oudste zoon had afgedaan. Wat zegt dat dan voor ons? Dan kan het bij ons dus ook ophouden. Kan God ook op een bepaald moment stoppen met ons, ook met de kerk. Maar dat leren we toch niet. Hij zal niet laten varen het werk van zijn handen. Dat geldt voor de kerk. De poorten en van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Maar dat geldt ook voor Israël bij uitstek. Zijn oogappel. Zijn geliefde eerste kind. Gemeente, gaat u de liefde delen van uw vader voor dit eerste kind? Amen. We zien in deze geschiedenis dat de Heere regeert. God is wat aan het doen, dwars door alles heen. Door hongersnood en hoogte- en dieptepunten. Dat mag Jozef ook laten klinken. We willen nu ook samen Psalm 93 laten klinken. De Heere regeert en ook hij vervult zijn profetieën. Psalm 93, 1 en 4. Gemeente, laten we samen de Heer God danken en voorbeden doen. O Heere God, wat is dat voor ons een troost, een geweldige bemoediging. Dat we dat mogen zingen. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt, zal bestaan. En het is uw trouw en uw liefde die we ook groot mogen maken. Het is uw macht tegelijk, Heere, die ook nog eens kan doen, Heere, wat uw liefde wil. En Heere, wij danken u daarvoor, want er zijn zoveel stormen. Psalm 139 zingt er ook over. De wateren, Heer, verheffen zich in het rond. Rivier en meer verheffen hun geruis. Het siddert alles op het woedend stroomgedruis. En zo kan het weer zijn als we weer in de wereld komen. Het kerkgebouw weer verlaten en dan kan dat zo op ons afkomen, Heere. De stormen en de slagregens van het leven, de grote en de kleine. Maar dan mag die psalm toch ook zingen, maar Heer, u bent veel sterker dan het geweld van de wateren. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij ook bruis, hoe fel zij woede, stil. O Heere, wij willen u bidden, neem ons zo bij de hand. Dank u wel, Heere, voor uw trouw aan uw kinderen. En Heere, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven over uw woord, over deze Israëlzondag, met een boodschap voor Israël, uw oogappel. We willen u bidden voor elkaar, voor alle moeite en zorgen en verdriet. Ik denk in het bijzonder ook aan de rouwdragende familie Ehrensperger. Wilt u ook bij hen zijn, Heren? Wilt u bijzonder ook mevrouw Ehrensperger, maar ook allen, Heren, die bij hen horen, sterker steunen? Ook in het verlies van een lieve vader, een betrokken man. Heren, u weet hoe het met hen gaat. Wilt u hen ook troosten, versterken, licht geven op hun levensweg? Wil u ook bidden voor de zieken? We hebben hun namen zien staan op de nieuwsbrief, mevrouw Geurts, maar ook Niels Berens en Kees Roelofsen. Of we nou al in het ziekenhuis zijn geweest, of we naartoe zullen gaan, Heren. U weet ook hoe het met hen gaat. Wilt u ook geven aan hen wat nodig is, herstel, ook weer een goede plek, ook straks, dat alles weer achter de rug is in hun eigen thuissituatie. Wil u ook bidden, Heren, voor de stichting Messias Belijdende Joden, als we daar straks onze gaven voor mogen geven. We werden vanuit de dienst ook opgeroepen om te bidden voor Israël, om ook betrokken te zijn op Israël, ook het geven van gaven, om ook zo'n stichting ook daarin te ondersteunen, maar ook gebed voor die stichting, voor mensen die daarin werkzaam zijn, Heren, willen wij naar boven opheffen. En ook bidden, Heren, wilt u, we doen dat, Heren, omdat u daar zelf ook zo'n mooie droom in hebt gegeven, een profetie in hebt gegeven, een droom die geen bedrog is. En daar geloven wij in, daar houden we aan vast en we kijken naar uit, Heren, dat u uw belofte gaat vervullen aan Israël en heel Israël zal zalig worden. En de verlosser zal uit Sion komen. Wat zal dat een geweldig gebeuren zijn, een impuls voor Israël, maar ook voor de kerk. Dat die dag mag komen, Heren. We willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem, voor die vrede die tot heil zal zijn voor de volkeren. We willen u bidden, Heren, nu we ook zo stilstonden bij een man die in de gevangenis verkeerde, maar weer terugkeerde uit de gevangenis en opeens weer verhoogd werd, voor allerlei gelovigen die ook in de gevangenis zitten, die daar niet uitgekomen zijn. En ik wil u ook bidden of u ook organisaties wil zegenen die zich daarvoor inzetten. Open Doors, wij willen u bidden ook voor allen die ook Anne van der Bel missen, dat hij ook overleden is. Ook hij die ook zo betrokken was op allerlei mensen die gevangen waren omwille van het geloof, die hem ook missen, of u hem wilt troosten, en of u ook nog vele Anne van der Bels wil geven, die ook zullen opstaan en die hun leven ook willen geven in betrokkenheid ook aan gelovigen die vervolgd worden. Nu we ook juist daarover nadenken, willen we ook bidden. Heren, ook voor Onze diaken die daar ook in werkzaam mag zijn, Arwin van den Berg. Ook samen met zijn vrouw die hem ook zo steunt daarin. Daar mag ook gebed voor zijn, ook voor hem. Ook voor de komende periode die ook aanbreekt, Heere, zegen hem daarin. En dat hij ook in die geest van Anne van den Bel zich mag inzetten voor gelovigen in moeilijke omstandigheden. Wil u bidden, Heere, voor de nood in de wereld, de oorlog en alles wat er gebeurd is in de afgelopen periode. De oorlog die in Europa gaande is, het geweld in Oekraïne, het verdriet in Oekraïns gezinnen, maar ook Russische gezinnen. De nood die er is aan beide kanten, mensen die ook weg willen vluchten, die niet oorlog willen voeren vanuit Rusland of monddood worden gemaakt. O Heere, wilt u zich ontfermen erover, Heere, dat de ellende mag stoppen en dat ook geestelijke leiders, Heere, zich niet zullen inzetten om oorlog maar te voeden, om dat nooit te leren. Maar wilt u vrede geven, Heere? En bewaar ons, Heere, om geloof te gebruiken om mensen een bepaalde weg in te sturen. Als we hier ook steeds aandacht geven aan de Oekraïners, doen we dat ook, Heere. Natuurlijk omwille van het onrecht, maar ook omdat ze onze gasten zijn. Maar tegelijk, Heere, willen wij ook bidden, Heere, wilt u ons er altijd voor behoeden, Heere, om ook het geloof te gebruiken om op een onrechtvaardige manier mensen aan te zetten om anderen maar te doden. Heere, wij willen u zo bidden. Ontferm u over onze gebeden. Geef ons een gezegende avondmaalsvoorbereidingsweek. Dat wij stil mogen staan in het lezen van het formulier. In het nadenken over die instelling van het avondmaal. Dat het tot hulp en troost mag zijn van ons geloof. Levende God, verhoor zo onze gebeden, als wij het u bidden in de vergeving van onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, we willen nu, en ik denk dat de Oekraïners het nodig hebben, of ze nou in de kerk zitten, of ze nou online meeluisteren, of later deze dienst ook nog zullen volgen, we weten dat ze met ons meeleven. Vandaar ook dat onderdeel, en intussen komen de kinderen ook weer bij ons, we gaan naar het lied Agnus Dei luisteren. Een indringend lied is het, dat zal ik je al vertellen. Een heel groot koor, Oekraïns koor, zingt dit lied in hun eigen taal. En misschien kent u het lied wel. Ik weet zeker als u het hoort, dat u de woorden wel kent. Lam van God, dat ze de zonde van de wereld wegdraagt. En ze zingen waardig bent u. En je voelt ook de spanning dat ze in dat lied ook eigenlijk schuilen bij God. En daar ook wat boven uitgestegen worden vanuit de moeilijkheden waarin ze verkeren. Want zij beleiden ook, de Heere regeert, waardig is het Lam en u bent heilig. Indrukwekkend lied, bijzonder voor hen, maar ik hoop ook dat u het kan waarderen.
Oh,
dit indrukwekkende lied waarnaar wij mochten luisteren, krijgen we ook zelf zin om te zingen. En dat gaan we doen met lied 14 en daarvan vers 1 en 7. Bij de uitgang kunt u uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor die stichting Messias Belijdende Joden. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor zending en evangelisatiecommissie. En ook voor mensen in de kerk, mensen thuis. Dat is natuurlijk ook mogelijk via die welbekende QR-code. Van harte de collecte bij u en jou aanbevolen. Gemeente, gaat aan allen heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere God om die zegen door te geven aan uw naasten. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.